That was a good prayer from Jonathan.
Dat was een goed gebed van Jonathan.
Praying for the ladies with kids.
Bidden voor de dames, voor de vrouwen met kinderen thuis.
Because this story begins with a woman who is pregnant.
Want dit verhaal, deze geschiedenis begint met een vrouw die zwanger is.
She had actually couldn't have children.
Eigenlijk, deze vrouw die kon geen kinderen krijgen.
Just like her mother, Sarah.
Net als haar moeder, Sarah.
And Isaac prayed and his wife became pregnant.
En Isaac die bad en zijn vrouw werd zwanger.
So if we could turn to Genesis 25:22.
Dus als we naar Genesis 25 vers 22 kunnen gaan. Genesis 25 vers 22.
Then we will see how God set Jacob's entire life into operation.
Dan zien we hoe God Jacob's leven volledig in gang zet eigenlijk.
The babies, she felt strange wrestling going on in her buik.
Zij voelde een worsteling, een strijd in haar buik.
And she said, "Why is this happening to me?"
En ze zei, "Waarom gebeurt dit met mij?"
So she went and asked God.
En toen ging ze bidden en de Heer raadplegen.
And so the Lord spoke to her.
En de Heer sprak tot haar.
Two nations are in your womb.
Twee volken zijn in uw schoot.
That's going to be a lot of babies coming out.
Dat klinkt als heel veel baby's die eraan komen.
Two peoples from within you will be separated.
En twee naties zullen zich uit uw lichaam van één scheiden.
One people will be stronger than the other.
Het ene volk zal sterker zijn dan het andere.
And the older will serve the younger.
En de meerdere zal de mindere dienen.
And that was very strange in that culture.
En in die cultuur is dat heel raar, heel vreemd.
You had the older, the fathers, the older brothers, and it was very strict who was the leader.
Je had de ouderen en dan de oudere vaders en dan de jongeren en zo verder. En het was echt een rangorde.
So God had spoken to Rebecca.
Maar God sprak tot Rebecca.
And his answer became scripture.
En zijn antwoord, dat lezen we nu in de schrift. Het werd schrift.
But the problem was.
Maar er was een probleem.
Everybody in the family was going to be in the flesh.
Het enige probleem is, iedereen in het gezin zou vleeselijk zijn.
Isaac, Rebecca, Jacob and Esau.
Isaac, Rebecca, Jacob en Esau.
Now what is the flesh?
Nou, wat betekent het?
And there's a New Testament. There's a New Testament scripture that tells us the unfolding story of what God will do.
En in het Nieuwe Testament hebben we een vers wat ons vertelt over het verhaal wat hier begon en wat door zou gaan.
Galatians 6, 7 and 8.
Dus Galaten 6, vers 7 en 8.
If you don't want to turn there, we can just read it out. If you just read the
text. Ik zal het voorlezen. Je hoeft het niet per se op te slaan, mag wel. Galaten 6, vers 7 en 8. Dwaal niet. God laat niet met zich spotten. Want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten.
So, what does that mean to sow to the flesh or sow to the spirit? We have pictures right there.
Wat betekent het om te zaaien in het vlees of te zaaien in de geest? Nou, daar hebben we een afbeelding van, een foto ervan van iemand die zaait.
He is sowing seeds into the ground.
Hij gooit zaad in de lucht en het valt op de grond.
And there's power in those seeds.
En er is kracht in dat zaad.
And if that is good soil,
en als dat goede grond is,
then what he sows will come up, wow, hundredfold.
En als dat in de grond zaait en de grond is goed, dan zal het heel veel vrucht gaan dragen.
so sowing, what is the flesh?
Wat is dus het vlees?
That is our human thinking.
Dat is het menselijk denken.
Values.
En de menselijke waarden.
Goals.
De menselijke doelen.
And methods.
En methodes.
That means we want something human for us.
Wij willen iets menselijks, wij willen iets voor ons.
What is sowing to the Spirit?
En wat is het zaaien in de geest?
That means we are sowing our life, thinking, actions, and values to God,
dat
into God.
Dat we de wegen en onze doelen en onze waardes en alles wat we hebben, dat we dat aan God geven, op God richten.
All that we do is because it is God's will.
En dat alles wat we doen, dat we dat doen omdat het Gods wil is.
And we look to God to strengthen us to do our part.
En we kijken naar God, we zien uit naar God wat hij geeft, ja, wat wij moeten gaan doen.
And we want him to receive the glory and the fruit.
En we willen dat hij de glorie zal ontvangen, dat we vrucht dragen voor hem.
So what happened with family flesh here?
Dus wat gebeurde er met deze familie in het vlees?
Isaac paid no attention to that word.
Isaac, die heeft nooit geluisterd naar dit woord.
Ah, funny lady, funny idea she got.
Ach, wat een grappige dame, leuke ideeën die ze heeft, het zal wel.
Rebecca, when she saw he didn't trust that word.
En Rebecca, toen ze zag dat haar man geen acht sloeg op dit woord.
She came up with a plan to steal it. For her son.
Kwam zij met een plan om het te gaan stelen voor haar zoon, om er zelf al even voor te zorgen dat het gebeurde.
And even before she got the plan for stealing the blessing, Jacob tricked his brother for a bowl of stew to give him the firstborn rights.
En zelfs voor dat gedeelte waar dat gebeurde met Rebecca. Zie je dat Jacob, dat hij de eerstgeboorterecht van Esau steelt eigenlijk, of het forceert voor een kommetje soep.
En Esau, he just wanted that bowl of stew.
En Isaac, ja, die wilde gewoon dat hebben.
I can't see that birthright, but I'm hungry.
Hij was heel erg hongerig, wat heeft hij aan het eerste geboorterecht?
So everyone in that family is just motivated by what they want. For themselves.
Dus die hele familie is bezig met wat zij zelf willen.
But this is a part of God's plan.
En toch is dit een onderdeel van Gods plan.
So we know the story, very long story in Genesis 27, where Rebecca said, Jacob, come here.
We kennen het verhaal, het is een heel lang verhaal, een lange geschiedenis, waarin Rebecca zegt tegen Jacob, hey Jacob, kom eens even.
Your dad's gonna give the blessing.
Je vader, die gaat de zegen weggeven.
Now do this.
Nou, doe dit en dit.
And he got in and he faked being a hairy Isaac, he put a hairy coat around himself.
En Jacob, die pakte allemaal schapenvellen, volgens mij geitenvellen. En dat deed hij over zich heen en over zijn gezicht heen. En om maar te lijken op Esau.
And he got the blessing.
En zo kreeg hij de zegen.
So what happened next? What did he reap from the flesh?
En hij zaaide dus in het vlees, maar wat oogste hij dan?
Esau said, I'm gonna kill you.
Nou, Esau, die zei, ik zal jou doden.
Rebecca said, Jacob, go to my relatives far away and wait till he calms down.
En Rebecca, die zegt tegen Jacob, ga naar mijn familie ver weg en wacht totdat Esau weer afgekoeld is.
And you know, she never saw him again. She died before he came back 20 years later.
En zij zou hem nooit meer zien. Zij zou gestorven zijn op het moment dat hij terugkwam.
And Jacob was on the run.
En dus Jacob, die is op de vlucht voor zijn broer.
So God was watching all of this.
En God keek naar dit alles.
What did God do?
En wat deed God?
He decided he was going to have a talk with Jacob.
Nou, God ging het gesprek aan met Jacob.
And what do you think he said?
En wat denk je dat hij gezegd heeft?
Let's look in Genesis 28, verse 12.
Genesis 28, vers 12.
God gave Jacob a dream in which he saw a stairway resting on the earth and going up to heaven, and angels of God coming up and down.
Toen droomde hij, en zie, op de aarde stond een ladder waarvan de top de hemel raakte, en zie, de engelen van God klommen daar langs, omhoog en omlaag.
And there, above the stairway, stood God, the Lord, and he said, I am the Lord.
En zie, de Heere, die stond bovenaan die ladder, en zei, ik ben de Heere.
I'm the God of your father Abraham and the God of Isaac.
Ik ben de God van uw vader Abraham en de God van Isaac.
And I will give the land on which you are lying down. He was sleeping there on the ground. I will give it to you, to your descendants. You and your descendants.
En dit land waarop u ligt te slapen, want hij was aan het slapen, zal ik aan uw nageslacht geven.
And your descendants will be like the dust of the earth. And you will spread out to the west, the east, the north, and the south. And all peoples on the earth will be blessed through you and your offspring.
En dan zegt hij in vers 14, uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde. En u zult zich uitbreiden naar het westen, naar het oosten, naar het noorden en het zuiden. In u en in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.
God didn't seem to be angry.
Het lijkt erop dat God helemaal niet boos was.
Well, there was very little knowledge of his law in those days.
En er was heel weinig bekend en weinig duidelijk over zijn wetten.
But he's going to work on Isaac's character for the next 20 years.
Jacobs. Ja. Hij was dus niet boos, maar hij zou gaan werken de komende jaren die nu zouden volgen aan het karakter van Jacob.
And in verse 15 he gives a promise that is equally true for us.
En in vers 15 geeft hij een belofte die zowel voor Jacob maar ook voor ons geldt.
I am with you.
En zie, ik ben met u.
I will watch over you.
Ik zal u beschermen.
I will bring you back to the land.
Overal waar u heen zou gaan, en ik zal u terugbrengen in dit land.
I will not leave you.
Ik zal u niet verlaten, dit voelt goed.
Until I have done what I have promised.
Totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb.
Don't you love a God like that?
Hou je daar niet van een God die zo is?
He will take care of everything.
Hij zal overal voor zorgen.
Which includes the next boss that Jacob is going to work for.
En zijn wil en hoe hij zou werken in Jacob, daar hoort bij de baas die Jacob nu gaat krijgen.
So, phase 1 begins.
Fase 1 begint.
Sowing to the spirit. 14 years of being tricked and cheated while God gives Jacob future tribes of Israel. Oh yeah, the children.
Fase 1, 14 jaar lang bedrogen worden terwijl God Jacob nageslacht geeft en toekomstige kinderen de stammen van Israël geeft.
So we know the story. He tricked him into marrying his older daughter and got 7 extra years of labor.
We kennen het verhaal. Hij moest 7 jaar werken en toen werd Jacob bedrogen door de oudste vrouw te moeten trouwen, of de oudste dochter te moeten trouwen van Laban. En dan moest hij nog een keer 7 jaar werken voor de vrouw die hij eigenlijk wilde.
So 14 years of working for a cheating boss.
Dus 14 jaar lang moeten werken voor een baas die een bedrieger is.
But the story is a little mixed up in the order. But he tells what God did at the very end of the story. And he told Rachel when he's getting ready to leave. But 6 years before he gets ready to leave, God gives him a second dream.
Alleen als je het verhaal leest, dan is de volgorde iets aangepast. Maar je ziet uiteindelijk dat 6 jaar voordat hij vertrekt, gaat...
It's in Genesis 31.
Droom, Genesis 31, vers 4 tot en met vers 10.
Ja. Yeah.
Fase 2.
So, this is the dream he gave, but he's telling it 6 years later. But that's when all of the speckled sheep happened in those 6 years. So the end of phase 1, God starts to bless Jacob. This is phase 2.
Dus fase 1 is waar God begon te zegenen. Dit is fase 2. Maar dat is een droom die hij heeft gehad 6 jaar voordat hij vertrok.
And actually, you can look that one up and read it. Does somebody have that already in your HSV? Are you there?
Heeft iemand het al opgeslagen in zijn HSV?
Can you read it out from verse 4 through 12?
Dus of je Genesis 31, 4 tot 12
kan lezen.
Toen stuurde Jacob bode en liet Rachel en Lea naar het veld roepen, naar zijn kleinvee. En hij zei tegen hen, ik zie dat het gezicht van jullie vader ten opzichte van mij niet meer staat als voorheen. De God van mijn vader is echter bij mij geweest. Jullie weten zelf dat ik met al mijn kracht voor jullie vader heb gewerkt. Jullie vader heeft mij echter bedrogen en mijn loon al 10 keer veranderd. Maar God heeft hem niet toegelaten mij kwaad te doen. Wanneer hij dit zei, de gespikkelde dieren zullen je loon zijn, dan wierp al het kleinvee gespikkelde jongen. En wanneer hij dit zei, de gestreepte dieren zullen je loon zijn, dan wierp al het kleinvee gestreepte jongen. Zo heeft God het vee aan jullie vader ontrukt en het mij gegeven. Het gebeurde eens in de tijd dat het kleinvee bronstig was, dat ik mijn ogen opsloeg en in een droom zag dat zie de bokken die het kleinvee besprongen, gestreept, gestippeld en gevlekt waren. Tot
vers 12.
De engel van God zei tegen mij in die droom, Jacob. Ik zei, zie, hier ben ik. Hij zei, sla toch uw ogen op en zie, al de bokken die het kleinvee bespringen, zijn gestreept, gespikkeld en gevlekt. Voorzeker, ik heb alles gezien wat Laban u aandoet.
So during the 14 years,
dus gedurende de 14 jaar,
he was blessing Laban with the labor he had been cheated out of.
Zegende Jacob, zegende of God?
Yeah, God was blessing Jacob.
Ja, God zegende Jacob.
It is complicated. God blessed Laban with actually the unfair wages that Jacob deserved.
God zegende Laban in die 14 jaar met de vrucht en de schapen en dergelijke die eigenlijk Jacob verdiend had.
Now, what do you think was going on in Jacob's heart?
Wat denk je dat er op dat moment gebeurde? Laban wordt gezegend met de zegen die hij eigenlijk zou moeten krijgen.
I think he was thinking back to his own cheating of his own dad.
Ik denk dat hij wel eens nagedacht zou kunnen hebben over zijn vader die hij bedrogen had.
And he realized, I am reaping. God is not deceived. God is not mocked. I am reaping what I sowed.
Hij zou best wel eens gedacht kunnen hebben, God laat niet met zich spotten. God laat zich niet bedriegen. Nee, ik krijg wat ik heb verdiend. Ik oogst wat ik heb gezaaid.
And he said in verse 6, I've worked for your father with all my strength.
En hij zegt, ik heb voor je vader gewerkt met al mijn kracht.
So God was training him in the character.
En God trainde hem daar in zijn karakter.
God gave a promise. And when he was laying down after running away, and he was going to trust God with that promise.
God had hem een belofte gegeven toen hij lag te slapen, de eerste droom. En hij vertrouwde God daarop.
And it was God that chose the 14 years later to give him the next dream.
En God koos ervoor om hem 15 jaar later,
14 years,
14 jaar later een droom, een tweede droom te geven.
And God just wanted him to labor for 14 years. Sometimes God does that with us.
Dus God liet hem ploeten, arbeiden voor 14 jaar. En soms doet God dat.
He's working on our character.
En dan werkt God in ons karakter.
He's working to get that flesh motivation out of our lives.
En hij werkt om die motivatie van het vlees, die zelfgerichtheid uit ons te krijgen.
And then he can bring the blessing that he's planned.
En dan brengt hij opeens de zegen die hij beloofd heeft.
And it's interesting, you always have two choices. God said, choose the ugly sheep, or goats, or herds.
En je hebt altijd twee keuzes. En God die zei eigenlijk, kies het verkeerde vee.
The way with God is often the narrow and difficult way that looks less than the broad and big way.
Ja, de weg die God voor ons uitstippelt is vaak een nauwe weg die ook moeilijkheden heeft en die er niet zo mooi uitziet.
But no matter how many times Laban said, "Hey, wait a minute, the speckled are doing now. Let's change the plan to the spotted."
Ja, en hoe vaak ook Laban elke keer het loon verwisselde. Oh, nu zijn er wel heel veel gestreepten. Laten we met de stip, die zijn voor jou dan.
And God looked at Laban.
En God die keek naar Laban.
Okay, let's change to the other ones.
Okay, laten we dan deze zegenen.
Nothing he did could move God.
Wat Laban ook probeerde, God stond daar boven. Niets kon God bewegen.
So now, it's 6 years later, he's telling this story to Rachel.
Nu, 6 jaar later, vertelt God, of vertelt Jacob dit aan Rachel.
It's time to go back and face your brother Esau.
Namelijk, het is tijd om terug te gaan en Esau te ontmoeten.
And he said in verse 13, I am the God of Bethel, where you anointed a pillar and where you made a vow to me. Now leave this land at once and go back to your native land.
En in vers 13 van hoofdstuk 31 staat, ik ben de God van Bethel, waar u een gedenkteken gezalfd hebt, waar u mij een gelofte gedaan hebt. Wel nu, sta op, vertrek uit dit land en keer terug naar het land van uw familiekring.
That puts him back in danger.
En deze opdracht brengt hem terug op een gevaarlijke plek.
Laban is a very selfish man.
Laban, zelfgerichte man.
He saw a bunch of his sheep go to Jacob.
En hij zag een deel van zijn kudde naar Jacob gaan.
And but so Jacob sneaks out 3 days before Laban realizes he's gone.
En dan zie je ook dat Jacob die gaat heel stiekem weg met de kudde. 3 dagen voordat Laban het door heeft.
Now, without going into detail, God protected him by sending Laban a dream when he was about to, you know, back in those days, Abraham chased the kings with people. There was no law. A wealthy landowner can kill people as he wants.
Er was in die tijd geen wet en een rijke landeigenaar die kon zo mensen vermoorden zonder problemen. En je ziet nu dat ook Laban, zonder het hele verhaal te vertellen, Laban achter Jacob aan gaat om hem te pakken. Maar God stuurt een droom naar Laban.
And that's in verse 29.
En dat is in vers 29.
Laban tells Jacob.
En daar vertelt Laban aan Jacob.
I have the power to harm you.
Het was in mijn macht je kwaad te doen.
But last night the God of your father said to me, be careful not to say anything to Jacob, either good or bad.
Maar de God van je vader heeft in de afgelopen nacht op mij gesproken. Wees op uw hoede dat u met Jacob niet goedwillend of kwaadwillend spreekt.
Do you believe God can protect you?
Geloof jij dat God jou kan beschermen?
That is such good news.
Dat is zo geweldig nieuws.
Jacob didn't need to do anything.
Jacob hoefde helemaal niets hiervoor te doen.
God is speaking to that man and giving, putting the fear of God in him in his dream.
En God spreekt met die man, met Laban, en legt de vrees voor hem in het hart van deze man.
And then they made a covenant with rocks, making heaps of rocks up.
En dan maakt Jacob en Laban die maken een verbond met steen door steen om te stapelen.
And it says in Proverbs 16:7, when someone's ways please the Lord, he makes even his enemies to be at peace with him.
En er staat dan in Spreuken 16 vers 7, als de Heere behagen schept in iemands wegen, zal hij zelf zijn vijanden vrede met hem doen sluiten.
But now comes a worse, the guy he cheated, is he has to face Esau.
En dan komt het volgende probleem. Esau, de man die hij bedrogen had, die moet hij nu gaan ontmoeten.
And then God came and opened his eyes.
En toen kwam God en toen opende hij het ogen van Jacob.
He said, I see angels camped around here when he came to the
Worden geopend. En dan staat hier engelen van God om.
And so he named the place.
Nee, wel Jacob.
Sorry. This is Jacob.
Ja, wel Jacob. Genesis 32 vers 1.
Yeah, you can just read it out. Yeah.
Ook Jacob ging zijn weegs. Dat is nadat hij Esau heeft ontmoet of nadat hij Laban.
He left Laban.
Ja, hij verlaat Laban. En dan staat er, ook Jacob ging zijn weegs. En engelen van God ontmoetten hem. Toen hij hen zag, zei Jacob, dit is een leger van God. En daarom gaf hij die plaats de naam Mahanaim.
That means two camps.
Dat betekent twee kampen.
So, he is faced, how can he sow to the Spirit? How can he do God's will with Esau?
Dus hoe kan hij nou Gods wil gaan doen door wanneer die Esau ontmoet?
And we see Jacob is a different kind of person after his suffering.
Maar we zien dat Jacob wel een andere man is geworden door al dat lijden heen.
First he sends messengers to Esau.
Eerst zendt hij boodschappers naar Esau.
I'm here and I have lots of wealth.
Ik ben er en ik heb heel veel rijkdom.
And I want to find favor in your sight.
En ik wil dat je positief naar me kijkt, maar dat is niet echt een goede. Ja, ik wil genade vinden in je ogen.
Yeah. And the problem was that messengers came back and they said, Esau's coming with 400 men.
Maar toen kwam er een grote probleem, want die kwamen terug en zeiden, Esau komt er zelf aan met 400 mannen.
He doesn't know, he has no power to fight 400 people.
Maar Jacob die heeft helemaal geen macht om 400 mensen aan te kunnen.
So then he thinks, well, what shall I do? First he actually makes a prudent plan.
En wat doet hij dan? Nou, hij gaat een plan opstellen. Hij gaat nadenken, wat kan ik nu doen?
And that's in verse 8.
En dat is in vers 8 van hoofdstuk 32. Want hij zei, als Esau bij het ene kamp aankomt en het verslaat, dan kan het overgebleven kamp ontkomen.
Okay, so he's got faith in God, but he's also making a plan.
Dus hij gelooft wel in God, hij vertrouwt op God, maar hij maakt ook een plan.
And we have to have a practical faith in our lives.
En soms hebben we het ook nodig om een praktisch geloof te hebben in onze leven.
You don't want to trust in our, we don't want to trust in our plan.
We willen niet het vertrouwen hebben in ons eigen plan.
But we don't want to just think, oh, God will do everything for me. I don't have to do anything.
Maar we moeten ook niet denken van, nou ja, God zal wel alles voor me doen en ik hoef helemaal niks te doen.
God needs to lead us step by step.
En wij hebben het nodig dat God ons stap voor stap leidt.
And then he decided to bless Esau and clearly say, Esau, you are my Lord and I am your servant.
En dan gaat hij Esau zegenen.
Oh, you can.
Dan gaat hij Esau zegenen. En dan daarmee geeft hij ook tot uitdrukking, Esau, jij bent mijn Heer. Jij bent de meerdere.
And then he sent he made a prayer. I mean, he sent first the gifts to him. And this is it right here, verse 18.
En dan vers 18, hoofdstuk 32, vers 18. Dan zegt hij tegen de mensen die hij gaat sturen, dan moet u zeggen, het is een geschenk van uw dienaar, Jacob, gestuurd aan mijn heer Esau. Zie, hij zelf, Jacob, komt ook achter ons aan.
So that gift was 550 different kinds of animals in herds, one after the other.
En dat waren 550 verschillende dieren, kudde na kudde na kudde, die naar Esau toe gingen.
And each one saying my, and each servant repeated, your servant Jacob is sending this to your Lord, to my Lord Esau.
En elk van die dienstknechten van Jacob die zeiden dit tegen Esau. Uw dienaar Jacob komt eraan En ik zend dit aan mijn heer Esau.
What is Jacob really saying?
Wat zegt Jacob hier zo?
Only God is going to bless me. I don't want anything from you. And I acknowledge you as my older brother.
Hij zegt daar, ik accepteer jou en ik erken jou als mijn oudere broer. En ik vertrouw alleen op de Heer om mij te zegenen. En ik geef dit aan jou.
And so he is trusting God and humbling himself before man.
Dus hij vertrouwt op God, maar hij vernedert zichzelf ook voor mensen. Voor Esau.
And now comes the time when he's all alone. He sent that out. He's by himself. He gets his wife and kids, wives and kids in the camp, and he goes by himself.
Hij, nadat hij al die kudders heeft gestuurd, heeft hij ook zijn vrouw en zijn kinderen gestuurd, en hij blijft alleen over.
And this is the points in our lives where we realize if God doesn't come through, nothing I've done is going to help me.
En dit is, hij komt op een punt, en wij moeten ook komen op een punt dat we zeggen, wat ik al doe, het gaat niet werken, tenzij God nu.
Now the flesh does work short term.
Ja, het vlees lijkt altijd wel een beetje te werken in de korte tijdsbestek.
If you preach prosperity theology, you can get a big church that'll give you a lot of money.
Als jij welvaartsevangelie verkondigt, dan kun je een grote kerk krijgen en heel veel geld ermee winnen.
But it isn't what God does, and it is all nothing.
Maar het is niet hoe God werkt en wat God doet, dus het is waardeloos.
So Jacob is going to meet God alone in prayer.
En dus Jacob gaat God ontmoeten in zijn eentje in gebed.
And it says verse 24.
Vers 24, Genesis 32. Maar Jacob bleef alleen achter. En een man worstelde met hem totdat de dageraad aanbrak.
Okay, that, who was that man we know? Anyone want to say?
Wie was die man? Wij weten dat, maar wil iemand dat zeggen? Wie was
Shout it out.
Roep het uit.
It was, yeah, probably Jesus. It was the angel of the Lord, which many people believe was Jesus before he was incarnated.
Inderdaad.
Just coming, you know, on the earth.
Waarschijnlijk was het Jezus. Er staat een engel van de Heere kwam, waarvan velen geloven dat het Heere Jezus was in een verschijning. Dat klinkt weer een beetje raar, maar dat hij kwam voordat hij daadwerkelijk mens werd, 2000 jaar geleden, dat Jezus het was.
So what does it mean that he wrestled through the night?
Maar wat betekent het dan dat hij worstelde de hele nacht door?
God just did this, basically pushed him away.
God deed eigenlijk dit. Hij duwde hem weg.
Now it was much more like, no.
It zag er zo uit.
Yeah. But he would not answer Jacob's prayer.
Maar Jacob's gebed werd eerst niet beantwoord.
He had no feeling in his heart, or however that would have happened in that wrestling match, that God was going to come through for him.
Hij had geen enkel gevoel of idee dat God, in midden van die worsteling, dat God door zou komen voor hem, hem zou helpen.
So what could he have done?
Dus wat kon hij gedaan hebben?
Well, I guess it didn't work.
Hij kon zeggen, ja, maar het werkt niet.
Well, we'll see what happens.
Nou ja, we gaan het wel zien.
He would not do that.
Maar dat deed hij niet.
What was his prayer?
Wat was zijn gebed?
It was a very simple one.
Het was heel eenvoudig.
26.
Vers 26. En hij zei, laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken, dat zei de engel des Heren. Maar hij zei, ik zal u niet gaan, laten gaan, tenzij u mij zegent.
So, we have to believe, believing God wants to bless you is not the same as prosperity theology.
Het geloven dat God je wil zegenen is niet hetzelfde als het welvaartsevangelie.
God's blessing is the first thing God put as the foundation for Jacob to realize who God is.
Wat God deed is dat hij als eerste de zegen beloofde aan Jacob voordat hij andere dingen deed.
Faith is the foundation. All the different translations are in my head of Hebrews 1:1. I can't pick them all. It's the proof and the guarantee of what we hope for.
Geloof, dat is het bewijs en de zekerheid voor de dingen die, waar wij voor hopen.
God doesn't want us to be like Eeyore. Oh, the Lord. I'm just gonna serve the Lord and, you know, nothing much is gonna happen.
God wil niet dat we zo lopen zoals hij de...
Eeyore, do you know Eeyore with Winnie the Pooh and Eeyore? He's the gloomy one.
Yeah, dat is een beetje een slome ezel die altijd neerslachtig is en dat hij wil ons niet zo over de aarde hebben lopen.
God wants us to be holy and blessed.
Maar God wil dat wij heilig zijn, maar ook dat wij gezegend zijn.
He wants us to have times of suffering.
Soms staat hij toe, of hij wil dat wij tijden van lijden meemaken.
That result in some kind of blessing.
Dat uiteindelijk resulteert in een bepaalde mate van zegen.
Maybe in heaven. If your head gets chopped off, the only blessing left is heaven.
Als je hoofd er af wordt gehaald door onze vijanden, dan is de enige zegen die je nog hebt, dat is degene die we in de hemel kunnen krijgen.
But Abraham believed God in hope against hope.
Maar er staat over Abraham dat Abraham hoopte op God tegen alles in.
Ja, tegen hoop. Ja, dat is een
hoop tegen hoop.
Ja, even though it looked hopeless, he still thought, I'm going to keep believing. I'm not going to give up my desire for a child to be born.
Het zag er hopeloos uit. Hij kon geen kind meer krijgen. Hij was oud, maar hij geloofde. Hij hoopte, terwijl er een hopeloze situatie was, hoopte hij op God. En hij heeft ook de kinderen gekregen.
And Jacob's prayer is just like his grandfather's prayer.
En Jacob's gebed is net zo als het gebed van Abraham.
God has changed me.
God heeft mij veranderd.
I've gone through suffering.
Ik ben door lijden heen gegaan.
I'm facing a dangerous situation.
Ik sta oog in oog met een moeilijke situatie, een gevaarlijke situatie.
But I trust God.
Maar ik vertrouw op God.
God. Who is God?
God, wie is God?
He's Jesus.
Dat is Jezus.
He's God. He's the one that wrote the Bible.
Hij is degene die de Bijbel heeft gemaakt.
Don't you love God?
Hou je niet van God?
He's so great.
En hij is zo groot.
I mean, he is God. I can't say it any better. He's God.
Hij is God. Ik kan het niet beter zeggen.
How can we not trust God? He's God.
Hoe kunnen we God nou niet vertrouwen? Hij is God.
He loves us.
En hij heeft ons lief.
He's made this amazing plan.
En hij heeft een geweldig plan.
He is the one to trust.
Hij is degene die we kunnen vertrouwen.
We don't trust in men.
We hoeven niet te vertrouwen in mensen.
We don't trust in methods.
We hoeven niet in onze manieren te vertrouwen, op onze manieren.
God.
We kunnen op God vertrouwen.
He's right here.
En hij is hier.
Wow, he's right up there.
En hij is hierboven.
Let's trust him.
Laten we op hem vertrouwen.
Oh, I'm getting happy. Sorry.
Ik word een beetje blij. Sorry.
But what came right before that?
Maar wat kwam daar net voor?
In verse 25.
In vers 25.
When the man saw he could not overpower Jacob.
En toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen.
He touched the socket of Jacob's hip, so that his hip was wrenched as he wrestled with the man.
Raakte hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jacob ontwricht raakte toen hij met hem worstelde.
Okay, so what was happening in Jacob's heart at that moment?
Wat gebeurde er op dat moment in het hart van Jacob?
The day was coming up.
De dageraad kwam op.
Jacob could not be put away.
Maar Jacob kon niet weggeduwd worden.
Just like the Syrophoenician woman.
Net zoals de Syrophoenicische vrouw.
She said, Jesus, please heal me.
Ze zei, Jezus, genees mijn dochter.
Jesus said, no.
Toch?
I'm not called to you.
Canaanese vrouw.
Oh, the Canaanese vrouw. In English, it's the Syrophoenician woman. Okay, never mind. He said, no, I'm not going to heal you.
Maar God zei, nee, ik zal je niet genezen.
Oh, that's God speaking. Jesus said it. And what did she do?
En wat deed zij toen?
Oh man, what bad day. Bad day today.
Zij zei, Wat een slechte dag weer, jongens.
Nee. No, she was just like the other woman that went to the unrighteous judge.
Nee, ze was net als de vrouw in Lucas 18 die naar de onrechtvaardige rechter kwam.
Wow, women can have strong faith.
Zie je dat? Vrouwen kunnen een geloof hebben.
Come on. And wow, I'm just too excited. Sorry, I got to calm down.
Ik moet iets rustig worden. Dat bedoel ik.
Rustig. No, I'm still excited. She would not stop believing that God wanted to bless her.
Maar zij, terwijl Jezus nee zei, geloofde nog steeds dat Jezus haar wilde zegenen.
And God saw that Jacob would not stop. He was convinced. In the bottom of his heart, God was going to keep his word.
En ook Jacob, die heeft diezelfde ijver, datzelfde geloof, dat hij zeker wist dat God hem zou zegenen zoals hij beloofd had.
And sometimes God doesn't answer our prayers so that we in the bottom of our heart will change and go from, I think God will do it. To where we have a witness from the Holy Spirit, God will do this.
En soms antwoordt God onze gebeden ook niet, zodat er in ons hart een verandering komt. Dat het van, ik denk of ik hoop dat God het wil, maar dat het iets wordt wat een vaste zekerheid is. Dat de Geest getuigt in ons hart, Hij gaat dit geven. Hij gaat zijn belofte vervullen.
The old prayer warriors like Ian Bounds talked about praying through until the certainty comes.
De grote mannen van gebed, bijvoorbeeld Ian Bounds, die spraken er ook over van het blijven
doorbidden
totdat God komt, totdat God antwoordt.
So God had brought out that faith in Jacob.
En God heeft dit soort geloof gebracht in het hart van Jacob.
And then he went bam.
En toen raakte hij zijn heup.
God's a bit unusual. Why did God do that?
Waarom deed God dat?
And then the rest of his life, Jacob has to limp like this.
En de rest van zijn leven moest Jacob zo lopen.
Well, the Israelites later would not eat the tendon attached to the hip because they felt it was a holy thing.
En de Israëlieten later die aten het vet of de spier van het heupgewricht niet, omdat ze het een heilig iets vonden wat hier gebeurde met Jacob.
So it doesn't exactly say why God did that.
En er staat niet echt hoe of waarom God dat deed.
But in the rest of the Bible we see similar things.
Maar in de rest van de Bijbel zien we soortgelijke zaken.
And we see Paul was given a thorn in the flesh.
We zien bijvoorbeeld bij Paulus een doorn in zijn vlees.
And here is Paul's prayer to get rid of that thorn in the flesh in 2 Corinthians 12, 8 and 9.
In 2 Corinthians 12, vers 8 en 9 zie je ook zijn gebed of wat hij deed.
Ja.
Namelijk, ik heb de Heere driemaal gesmeekt mij van hem, dat is die doorn in het vlees, te bevrijden. Maar hij, God, heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.
So, and earlier, just before that,
en eerder dan dat,
God had said, because of the great, in order that you will not become puffed up in pride, I'm giving you this.
Ja, daarvoor heeft God ook gezegd, zodat je niet trots wordt door alles wat je ontvangt, heb ik je dit gegeven.
God knows how much success and victory we can handle.
God weet hoeveel succes en overwinning wij kunnen hanteren, waar we nog goed mee om kunnen gaan.
We can see many pastors, leaders and kings of Israel that were successful, puffed up in pride, and fell.
We kennen voorbeelden in de Bijbel van koningen, maar ook in ons eigen tijd van mannen, voorgangers, leiders, die succesvol worden, trots worden, en grandioos vallen, instorten.
So we can see Jacob gets a major victory. Esau totally accepts him. They make a peace and go their separate ways.
Jacob zou de zegen van God krijgen, zou een grote overwinning behalen. Esau en hij zouden weer verbonden zijn met elkaar.
But for the rest of God's people in the Bible, this is a story that God gives victory, but keeps us humble.
Maar voor ons, voor de mensen die de Bijbel lezen, maar ook voor de mensen in de Bijbel in die tijd, kunnen wij zien aan het verhaal, aan de geschiedenis van Jacob, dat God ons overwinningen wil geven, maar ons ook nederig wil houden.
God alone gets the glory.
Want uiteindelijk krijgt alleen God de eer.
And for all of us, our lives have times of suffering, times of victory. Times of suffering, times of victory.
En zo gaat het toch ook in onze levens. We gaan van overwinning naar lijden, naar overwinning, naar lijden, naar overwinning, naar lijden.
Some things never go away.
En sommige dingen gaan nooit weg, sommige lijden.
Some things are amazingly glorious.
En sommige dingen zijn overweldigend glorieus.
But at the end, we get a new identity.
Maar aan het einde van al deze dingen wil God ons echt een nieuwe identiteit geven.
In heaven, there's going to be a new name written on a stone when we get there.
Wanneer wij in de hemel komen, zullen we een steen krijgen met een naam daarop geschreven.
What we are doing is God is building that picture of the person He wants to be in heaven with Him.
Waar God mee bezig is om ons hier te vormen, zodat wij worden zoals Hij wil dat we in de hemel zijn.
He's carving off that flesh.
Hij is dat vlees aan het afsnijden.
And putting spiritual strength into us.
En hij geeft ons steeds meer nieuwe geestelijke kracht.
And so we will read Jacob's new name, verse 27 and 28.
We zien een nieuwe naam die Jacob ook krijgt, vers 27 en 28 van hoofdstuk 32. En hij zei tegen hem: wat is uw naam? En hij antwoordde: Jacob. Toen zei hij: uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël, want u hebt met God en met mensen gestreden en u hebt overwonnen.
You are not the same person that messed up in your life.
God zegt tegen Jacob: je bent niet meer dezelfde persoon die het verprutst heeft in je leven.
God is forming the image of Christ in each one of us.
En ook in onze levens is God bezig om het beeld van Christus openbaar te maken.
And as we end, he asks one question of Jacob.
En terwijl we afsluiten, wordt er één vraag gesteld.
Jacob wanted to know who this angel of God was.
En Jacob wilde weten wie deze engel was. En dan zei hij in vers 29. Jacob vroeg daarop: vertel mij toch uw naam. En hij zei: waarom vraagt u naar mijn naam? En hij zegende hem daar.
God wants us to really ask, why are we walking with God? Do we want to know God? Do we want to truly, is that the joy of our life or the blessing?
En God wil dat weten. Is het werkelijk onze vreugde om met God te wandelen? Is Hij werkelijk de reden om?
So he just leaves it as a question. Why do you want to know my name?
En hij laat het als een vraag achter. Waarom vraagt u naar mijn naam? Waarom wil je weten wie ik ben?
And as we begin each day, we should make a prayer. God, I want to know you better.
Het is een mooi gebed voor. Het is goed voor ons om dit te bidden elke morgen. Heren, laat me toch zien wie u bent.
The great victories or the suffering are nothing compared to knowing God.
De grote overwinningen of het diepe lijden is niets vergeleken bij het kennen van Hem.
So let's pray.
Dus laten we bidden.
Father, you are at work in each one of us. Father, you are building us. You are working. Sometimes, some of us are in seasons of suffering. Some of us are in seasons of rest. Some of us are not sure what season we're in. But Lord, we take everything now and remind ourselves we are a living sacrifice for you. We just take all of our prayers and hopes. We put them in your hand again today. And Father, we ask you to guide us, strengthen us and lead us forward to be the men and women that you have called us to be. In the name of Jesus, amen.